Welkom bij de AD Media Podcast, waar we nieuws bespreken uit de mediawereld met onze verslaggevers en columnisten.
Nou ja, we willen heel graag proberen om de zender weer wat relevanter te maken.
Nee! Ja.
Ik ben begonnen aan een nieuw avontuur op een tijdstip waar moeilijk naar gekeken wordt.
Door hem moet eindelijk weer eens een frisse lentebries doen, mijn voorbeeld.
Aflevering 3 van de podcast over de mediamaand februari. En zij was het allerminst. We hebben nieuwe zenderbazen, luisterend naar de namen Linda en Peter. We hebben een ontslagen weerman. We hebben de luizenmoeder dat gewoon doorgaat met kijkcijferrecords. En dan heb ik nog niet eens de naam Wendy van Dijk laten vallen. Want die kocht een soort brommobiel voor haar 16-jarige zoon ter waarde van 15.000 euro. Daar ga ik het allemaal over hebben met mediaverslaggevers Schuder Tienhoven en Dennis Jansen. En met televisiecolumniste Angela de Jong. En ik ben Alexander van Eenenaam, coördinator van de redactie Media en Cultuur. Welkom. Ik heb jullie gevraagd om een favoriet fragment van deze maand te kiezen. Dennis, we beginnen bij jou. Luister even mee.
Hoe kom jij nou tekort? Nou, startsnelheid kom ik althans tekort. Nou, mijn schot is dus ook niet zo bijzonder.
Je schopt op een hele vreemde manier, hè?
Ja.
Komt het?
Ik zou wel mijn voeten leggen. Ongelukkige voeten, denk ik. Ja, dus ik ken niet anders trappen.
Ja, Dennis, wat horen we hier?
Ja, we horen Willem van Hanegem, die deze week 75 wordt. Dat is een documentaire, Andere Tijden Sport. Zondagavond, afgelopen zondag. En nou, vooral de beelden waren echt geweldig. En ik zat bij mijn oudste zoon te kijken en die had vooral die kromme ballen, buitenkantje links, dat had hij echt nog nooit gezien. En hij kende hem eigenlijk helemaal niet.
En jouw zoon is hoe oud?
20. Die kende hem wel, maar trainer, analist. Maar als voetballer had hij hem eigenlijk nog niet. Ik zeg, je moet even kijken. Dus we gingen samen kijken en dat was echt geweldig. Die beelden, vooral die beelden van Hanegem, die waren echt geweldig.
Maar is het nou toch wat we het leukste aan Van Hanegem vinden, dat hij de voetballer is? Of is het toch zeg maar die man die snotneuzen afveegde bij dat gehandicapte team wat hij toen met Van Gaal deed?
Dat was echt een uniek moment.
Ja.
Ja, maar ja, ik heb mijn jongste zoon er ook nog even bij gehad. Die is 13. Ik zeg, kom eens kijken. Want het was natuurlijk laat gisteravond. En we hebben hem...
Zondagavond
was het. Het was natuurlijk veel laat, maar het was een latertje. Maar
dat, dat vond ik wel een gemiste kans. Dat ik dacht, van Hanegem zit bij iedereen zo in het hart. En dan doen ze hem om 11 uur 's avonds.
Ja, vorige keer hadden ze het voor Andere Tijden Sport voor Studio Voetbal gedaan.
Ja.
Dat hadden ze eigenlijk niet ook wel moeten doen.
Ja, dat had hij verdiend.
Want dit was echt een hele mooie documentaire. Er was echt van alles in zat nog. Ook de hardheid, ook de mens met Truus, van alles. Maar vooral de voetbalbeelden, die waren voor mij. En mijn jongste zoon die is helemaal gek van FIFA. Die heeft allerlei legends. En Willem van Hanegem is geen legend. Het is echt onvoorstelbaar. Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp. Iedereen is legend in dat spel. Behalve Van Hanegem. Ik zeg, nou, dat kan bijna niet. Dus
nou ja, de mensen die het niet hebben gezien, kunnen nog terugkijken uiteraard. Dat is het mooie aan de tijd van nu. Angela, jij koos voor de VPRO-documentaire Stuk.
Passier, de paraglider, had tegenwoordig de diep gewortelde wens om een fikse boete te ontvangen. Voor wildplassen. Hij zag zichzelf al buiten op de stoep, hier voor het revalidatiecentrum. Trots bewaterde hij een flinke boom. En de toegesnelde agent, die wees hij op die prachtige boog van die krachtige gouden straal.
Ja, we horen hier een stukje van de bijzondere voice-over. Hij is afgelopen, hè, na vier afleveringen. Dat vind jij jammer, denk ik.
Ja, ik vind het heel jammer. En tegelijkertijd zit er ook altijd wel weer schoonheid in een reeks die niet heel lang duurt. Hè. Daarom mag de luistermoeder van Maak met 2 seizoenen echt wel stoppen. Nee, ik dacht ik laat hem horen, omdat het als we nog 3 mensen denken, we hebben hem niet gezien en we gaan hem kijken, dan gun ik ze dat van harte. En ik gun het de makers ook, want zo goed bekeken wordt hij helemaal niet. En tegelijkertijd toont dit fragment, je kan het nu niet zien, maar die meneer waar het hier over gaat, Basier, die wordt op de wc gefilmd. Als die gaat zitten met zijn deels verlamde lijf. En dat is niet 1 keer, maar aan zijn kledingwissel en zijn haardracht en zijn baardgroei kun je zien dat het, laten we zeggen 5, 6, 7 keer gefilmd is. En dat gaf van mij aan dat er een enorme... vertrouwensband was tussen de makers en de mensen die ze volgden. En dat stond voor mij weer in schril contrast met de hele affaire die we natuurlijk 2 weken geleden hadden met de middelbare school, waar filmmakers van Vincent TV en RTL rondliepen. En die zogenaamd een heel goed beeld wilden schetsen van de middelbare school, maar dachten dat het alleen maar kon met een stel acteurs erbij. En dat maakte voor mij ook dit fragment zo bijzonder, dat ik dacht van je kan alleen maar een hele mooie documentaire maken als er volgens mij compleet vertrouwen is tussen filmer en object.
Maar waarom is het zo goed? Waarom was dit zo goed? Ik heb ook zelf een stukje zitten kijken. Het was echt...
Het is keihard. Het is het leven. Wat je toch om 9:30 s'avonds in volle vaart je woonkamer inkomt, met de pech die daarbij hoort. De echte domme pech die mensen overkomt. Ze vallen van trappen. Je kan zeggen paraglider zoek je het gevaar op. Maar goed, hij werd aangevlogen van achteren. En daardoor maakte hij dus een rare landing. Iemand krijgt een hersenbloeding achter het stuur. Het is het domme lot wat ons allemaal kan treffen op een dag. En waardoor je weer beseft van wat een geluk dat ik hier zit. Zeg maar, dat ik dit niet heb. En tegelijkertijd wordt het door de manier waarop het gefilmd is. En de manier waarop vooral de voice-over te werk gaat in de verleden tijd. En hij maakt er een soort romanpersonages van op die manier. Van zijn hoofdpersonen.
Een soort spanning zit erin.
Ja, nee, wordt het zeg maar uit de die willekeur en die dat toeval en dat domme pech eigenlijk opgetild. En wordt iedereen een soort personage in een veel groter verhaal. Alsof er een soort masterplan is. Ik heb ook al volgens mij een keertje in deze hier ook geroepen. Je krijgt bijna religieuze ervaring als je zit te kijken, omdat het hele leven toch van A tot Z niks is toeval, lijkt het. En dat is vooral ook in die documentaire niet. Niks is toeval. En tenminste, dat is het gevoel wat mij heel erg beklijfde na het kijken. En ik vond het echt een fantastisch geregisseerd.
Perfect voorbeeld van een publieke omroepprogramma. Toch? Dit is de belichaming van wat een programma op de publieke omroep moet zijn. Iets wat onmogelijk bij RTL of bij SBS zou worden uitgezonden.
De tijd, de liefde, de geld wat erin geïnvesteerd is. Hoe er ook nagedacht is, want dat zijn natuurlijk bijna... Dat is ook het soms moeilijk voor mensen uit te leggen. Want hier wordt ook zeg maar een soort gewerkt met... Het lijkt wel bijna script, want er wordt een vergelijking gemaakt met iemand die aankomt rollen door de gang. En er wordt iets over verteld, over hoe het leven opeens rare bochten maakt. En dan zie je opeens de spiraal van Willem Ruis in beeld. Maar ja, dat zijn meer stijlfiguren die een maker dan gebruikt. Omdat je zeg maar ingrijpt in de realiteit. Want die man die is echt verlamd en die speelt voor de rest geen rol. Maar ook door de vragen en de manier waarop ze zelf ook soms moeten nadenken over hun situatie. Ja, die raakt en die inspireert. Zo'n jongen van 17, Daan, die eerst al een spierziekte heeft en zich dan laat opereren aan een vergroeiing aan zijn rug. En alles lijkt goed gegaan. En opeens worden zijn benen warm en heeft hij een dwarslesie. Kan hij niet meer lopen. Ja, uiteindelijk kan hij nog wel iets met zijn been doen, geloof ik. Ja, het komt zo binnen. Het is zo. En dan vooral dat die jongen zo ontzettend positief is. Hij is gewoon niet negatief en niet depressief te slaan. Dat is zo.
Ze hadden wel een beetje pech van de week, want ze zaten tegenover de Champions League.
Er hebben geloof ik afgelopen week 200.000 mensen gekeken of zo. Dus
dat is echt in het plan wat teruggekeken moet gaan worden. Guido, ja, jij denkt nu dat we naar jouw fragment gaan. Maar even iets anders tussendoor. Want ik wil even jouw reactie op een voorspelling die jij deed in de vorige podcast. Luister even mee.
Nou ja, het is of Jamie Trinité, of het is Rick Paul van Mulligen. Oh jongens, ik heb net echt zo'n mooie aanwijzing gevonden voor Rick Paul. Maar die heb ik nog even voor.
Die zag ik niet aankomen, hè Alex?
Ja, wat wil je dat ik zeg? Oh man, ja. Dat bombardeert zichzelf dan tot een mollood.
Die hebben ook zo'n lol gehad om daarom, denk ik.
Zeg die podcast van ons.
Ja, nu kan ik mezelf al heel flauw gaan zitten verdedigen.
Wat gebeurde er afgelopen zaterdag? Leg het nog even uit.
Dat is misschien goed om voor de context. Ja, zowel Jamie Trinité als Rick Paul van Mulligen vlogen uit Wie is de Mol. En zijn dus niet de mol.
Ging niks opeten of zo, een hoed of iets?
Nee, maar dat komt ook omdat ik meer dan ooit wel in mijn hoofd heb zitten dat het ook wel eens die of die zou kunnen zijn. Weet je, ik ben wel echt in de war.
Makkelijk, man.
Ja, nee, daarom zei ik al, ik ga hier natuurlijk nooit meer wegkomen. Maar nu, weet je wat, ik ga gewoon weer een voorspelling hier uitspreken. Dan kun je me daar weer op pakken in de volgende podcast. Makkelijk. Het is Sarah. Het is Sarah Gronis. Dat is nu echt de mol.
We gaan er volgende week uit.
Goed, nou, dan gaan we nu alsnog wel even naar jouw fragment. We luisteren even naar wat jij hebt uitgekozen.
Wat mij betreft gaan we in Hilversum en in Den Haag kijken hoe we die financiële afhankelijkheid van de reclame stapsgewijs kunnen afbouwen. Laten we eerst eens kijken of er compensatie kan komen voor reclamevrije kinderprogrammering. Ik heb het al eerder gezegd. En ga dan na of vervolgens dit ook op online platformen kan worden doorgevoerd. Als dit werkt en dit ook vanuit Den Haag blijvend kan worden gecompenseerd, kunnen we doorpakken.
Ja, Guido, ik viel bijna even in slaap. Sorry daarvoor. Maar je hebt vast een goede reden waarom jij koos voor dit stukje uit de toespraak, nieuwjaarstoespraak van Sjula Rijksman, de bestuursvoorzitter van de NPO.
Ja, het is niet het meest geile fragment aller tijden in een podcast. Daarvoor mijn excuses. Nou, iedereen focust zich in Medialand nu op wat John de Mol aan het doen is. Maar we staan op het punt om misschien wel een hele andere publieke omroep te krijgen. En dat vergeten we misschien. Er wordt achter de schermen momenteel heel druk gewerkt aan, in Den Haag, Slob, de mediaminister, aan de brief aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn visie geeft op een nieuw publiek omroep. Een andere inrichting van het bestel. En Sjula hoorde hier pleiten voor het gefaseerd afbouwen van reclameblokken, mits dit gecompenseerd wordt, structureel. Dat zou dan neerkomen op zo'n 80 cent per maand. En dan kunnen we voortaan zonder reclames naar de publieke omroep kijken.
Per persoon, hè? Dan 80 cent per persoon.
Ja, absoluut. Ja, dat is dus, goed om erbij te zeggen.
Dennis, jij hebt 4 kinderen, je betaalt dan 6 keer 80 cent per maand.
Ja, precies. Ja. Dit is wel een onderwerp dat telkens weer terugkomt. En je hoort ook wel dat er wordt gefluisterd in Den Haag dat ze hier serieus op willen inzetten. Die beslissing ligt ook in Den Haag. Dus Sjula Rijksman kan roepen wat ze wil. Net als de omroepbestuurders in Hilversum. Uiteindelijk wordt daar de knoop doorgehakt. Zij wil dit ook omdat de programmering mag op geen enkele wijze worden beïnvloed door commerciële prikkels. Dat is een goed argument. Maar ik heb Frank Volmer gesproken, de baas van de Ster. Dan zou je zeggen, ja, die man die preekt voor eigen parochie, die is straks misschien zijn baan kwijt als de Ster-reclame wordt afgeschaft. Maar die komt toch ook wel met een aardig argument dat hij vermoedt dat als dit wordt doorgezet, Slob liever dat geld niet doorberekend aan de kijker, aan ons, de tv-kijker, maar dat hij dat liever in het onderwijs zou steken. En wat je dan krijgt, is dat het op een andere manier bekostigd moet worden. En dan gaat er misschien wel een derde net af. Of komt er een verschaling van het programma-aanbod. En dan is ineens de luizenmoeder en boerzoekvrouw en Wie is de Mol niet meer zo heel zeker. En volgens mij zijn we ons daar met z'n allen niet zo heel erg van bewust. Dat we staan wel op een punt dat er echt iets staat te veranderen. Wat het is nog steeds onduidelijk. Maar er wordt, dat is misschien wel aardige insight-info, er wordt volgens mij in Den Haag, heb ik meegekregen, wordt ook wel gesproken over een reclamevrije publieke omroep. Behalve bij de sport. Want de NOS zou echt een probleem hebben als er geen reclames meer worden uitgezonden. Dan krijg je nooit meer een uitzendrechtenpakket.
Nee. Want geen WK van EK.
Ja, precies. Ja. Het IOC wil, geloof ik, heeft zelfs wettelijk vastgelegd dat er commercials volgens mij te zien moeten zijn. En dan zullen ze denken, nou, dan gaan we wel naar een commerciële partij. Dan gaan we niet naar de NOS, want dat is een reclamevrije omgeving. Maar dan zouden ze voor de sport een uitzondering willen maken. Sport is natuurlijk heel belangrijk voor de publieke omroep. Voor het live kijken, het event kijken, zoals ze dat noemen. Zodat ook het lineaire deel, traditionele televisiekijken, een beetje overeind blijft.
Mag ik één ding als gewoon tv-kijker tussenin gooien? Ik snap die weerzin tegen reclames nooit zo bij televisiekijkers. En zeker bij de publieke omroep niet. Ik vind het altijd wel heel fijn dat er nog een blokje van 6 minuten tussen de programma's zit, waarin ik nog heel eventjes iets kan gaan doen. Of kijk, het is een ander verhaal als je met je kinderen een film zit te kijken op SBS6... die om de 7 minuten een reclameblok van 8
minuten heeft. Duurt dan ineens 9 uur. Dat
ja, daar word je echt, daar word je knettergek van. En dat is killing. Maar zo tussen de programma's door.
Ik kan het gewoon stilzetten. Gewoon je televisie stilzetten.
Nou, ik ben vrijdag ben ik met
alles kan natuurlijk. Ik kan het doorspoelen en dat weet ik ook wel. Het is in die zin een ouderwetse verhandeling. Maar toch vind ik het altijd tussen de programma's door dat je altijd nog even een moment hebt om iets anders.
Nou, wat wel interessant is.
En soms word je verrast door hartstikke leuke reclames. Ja, bedoel.
Ja, nou ja, ik probeer ze altijd te vermijden. Maar
ik heb vrijdag de Voice gekeken. Ik begon om 9 uur begon ik, half uur na de uitzending begon ik te kijken. En ik haalde ze in. Ik red het gewoon niet eens. Het was eerder.
Nee, dat is bij de ik vind echt wel een verschil tussen de commerciële die natuurlijk tussen alle om de zoveel minuten erin gooien en de publieke waar het gewoon tussen de programma's zit.
Maar gaat het zo zijn dat als er geen reclames meer worden uitgezonden bij de publieke omroep, dat we meer naar de publieke omroep gaan kijken? Dat RTL daar misschien wel last van krijgt, omdat we liever een reclamevrije tv-zender zien? Want RTL roept heel hard, ja, dat is fijn,
schaf het af daar. Daar hebben wij veel meer baat bij. Sowieso, dat is niet helemaal waar. Want je mag maar een maximaal aantal minuten per uur uitzenden bij een commerciële zender.
Maar ze kunnen meer.
En ze zitten al redelijk aan de tax, geloof ik.
De prijs zal omhoog gaan, toch?
Ze weten daar ook dat mensen geen fan zijn van reclame. Of mensen als Dennis Jansen die het gaan doorspoelen. Of even op pauze zetten om het vervolgens te kunnen doorspoelen.
Oervervelend, die reclame.
Ja, precies. Dus, maar goed, daar wordt in Den Haag nu worden er allemaal berekeningen op losgelaten. Of dit nou een goed plan is. En hoe dat dus te bekostigen. Of we gaan er als belastingbetaler moeten we meer gaan afdragen. Ja, of misschien verdwijnt er toch wel degelijk een derde net. Ja. Het zou zomaar
Maar als antwoord op jouw vraag, denk ik dat het eerder omgekeerd werkt. Dat als de commerciële zenders de reclame tussen de of in de programma's zouden schrappen, dat er meer naar gekeken gaat worden.
Het is in ieder geval bij de publieke omroep zo dat het nooit, het project Rembrandt wordt nooit onderbroken door een sterblok. Dat is waar. Dat is helemaal waar.
Guido, nog iets, want ik, dat het een belangrijk onderwerp is, ook voor de omroep en de NPO, dat merk ik wel aan jou op de redactie, als jij je werk doet, dit dossier, om ons even zo te noemen. Want er wordt ook op jou wel bepaalde druk uitgeoefend of bepaalde invloed proberen mensen te hebben op jou. Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, wat er achter de schermen zich afspeelt. Je zou het een ordinaire machtsstrijd kunnen noemen. Daar zullen zij van alles tegen inbrengen natuurlijk. Maar wat ook op tafel ligt is...
Zij, nog even uitleggen, zij, dat bedoel je mee?
Ja, zowel de NPO, dus dat is de overkoepelende organisatie. En dan de verschillende omroepen. Dus Avrotros en Omroep Max. En die zijn beperkt in hun macht. Die zitten niet meer aan de vergadertafel zoals een paar jaar geleden het geval was. En dat willen zij heel graag terugdraaien. En de NPO wil dat liever niet. Want zo zijn ze veel slagvaardiger. Kunnen er snelle knopen door worden gehakt.
Aan de vergadertafel van? Bedoel de omroep aan de vergadertafel van wie? Van?
Nou ja, in de besluitvorming van de programmering. Wat komt waar te staan, et cetera. Dus meer je stempel kunnen drukken als omroep op de uiteindelijke programmering. Ja, en dat is een spel. Dat is echt een Hilversumse inside toestanden zijn dat. Maar ik krijg dan inderdaad als journalist heel vaak mee. Bijvoorbeeld, ze zijn nu toch weer met elkaar aan het praten. De ruzie proberen ze op te lossen. En dan krijg je mee van de NPO. Ja, wij hebben die eerste stap genomen. Als je dat met goed fatsoen zou opschrijven, dan krijg je vervolgens van de omroepen weer te horen. Nee, dat is niet waar, Guido. Wij hebben het initiatief genomen om weer met de NPO om de tafel te gaan zitten. Zo ver gaat dit.
Heel kinderachtig.
Het gaat om heel veel geld, hè? En het gaat natuurlijk ook om uitzendtijdstippen. Ik bedoel, dat is het levensbelang van de omroep.
Maar Guido, dat zeggen ze tegen jou niet eens om het in de krant te zetten. Maar dat zeggen ze, dat willen ze uiteindelijk wel. Maar dat zeggen ze tegen jou gewoon eigenlijk om je te proberen te beïnvloeden.
Manipuleren.
Ja? Nou ja, ze willen allemaal hun eigen standpunten het liefst in de kranten hebben staan, denk ik. De omroepen roepen natuurlijk heel hard. Ja, maar hallo, we zitten in de haarvaten van de samenleving. Wij weten wat daar leeft. Met de Passion en het typisch Omroep Max. Noemen ze een typisch Omroep Max programma?
We
zijn er bijna, bijvoorbeeld. En de NPO zegt van ja, maar dan gaan we terug in de tijd. En we zijn altijd bekritiseerd dat we zo'n stroperige organisatie zijn. Nou, dat worden we dan weer opnieuw als de omroepen ook aan tafel zitten. Ja, het is geneuzel, maar het geeft wel het geeft wel het hele spel aan. Dat wordt gespeeld in Hilversum.
Maar je kan het toch ook zien aan het woud aan logo's bovenin het scherm. Als je de publieke omroep kijkt. Van het is NPO 1 en het is die omroep. En dan staat er vaak nog ergens live als het al niet live is. Ik bedoel, iedereen wil gewoon zijn stempel drukken. Die wil zichtbaar zijn. En aan de inhoud zien we het veel minder natuurlijk of het een programma is van KRO. Want daar komt graag geen pastoor meer aan te pas.
Zeker. Maar dit is voor het imago van de publieke omroep natuurlijk heel slecht.
Ja. Maar het is aan de andere kant verhalen. Ook iets wat al 20, 30, 40 jaar speelt natuurlijk.
En hoe is het op te lossen?
Het is altijd een strijd geweest tussen.
Nou, daar is een groep die zegt dat het is op te lossen door van de omroepen productiehuizen te maken. Maar dan moet je ook niet te hard roepen. Want dan krijg je een Jan Slachter en een Erik van Stade van Avrotros die moord en brand gaan schreden. En dat begrijp ik ook wel weer, want het gaat over hun bestaansrecht als omroep. Ja, ja. Worden ze straks ordinaire doorgeefluiken van tv-programma's op een van de drie publieke netten? Misschien straks maar twee. Of zijn ze meer dan dat?
En de minister beslist.
Nou, dan wachten we even af voor wat daar gaat gebeuren. ik wil graag met jullie twee onderwerpen even kort bespreken. En het eerste leid ik even in met een geluidsfragment.
Ja. Blijf staan. Je bent 16 jaar.
Ja.
En jij wilde natuurlijk als je 16 bent een scooter. Maar wij allemaal dachten, met een scooter is het niet de vraag of je valt, maar wanneer je valt.
Ja, verschrikkelijk.
Nou, toen zei jij, dan wil ik niet iets op twee wielen, maar op vier wielen. Dus toen gaf je mij een fotootje van een oud barreltje, waarvan je zei, die pimp ik wel even op. Uiteindelijk stuurde je ook een foto en zei je, maar dit is een droom. Draai hem maar
op. Oh ja.
Nee!
Oh, nee! Ja, we horen hier een Instagram-filmpje. Wat zowel door Wendy van Dijk is verspreid als door haar ex-man Xander de Buisonnier. En samen hebben zij hun zoontje Sam, die zijn 16e verjaardag vierde. We zagen hier ook nog Erland Galjaard met een paraplu. De huidige man van Wendy met een paraplu de boel droog houden. En hij kreeg een soort brommobiel waar je als 16-jarige in mag rijden, ter waarde van ongeveer 15.000 euro. Ja, nou, wie kan ik het woord geven over dit onderwerp? Wat vinden we hiervan?
Zullen we dat lekker door Angela laten doen?
Het zijn geen televisieprogramma's. Nee, krijg ik dan te horen. Daar mag ik er niks over zeggen van sommige mensen.
Die reactie van de jongen is eigenlijk het leukste. Die is echt oprecht blij. En dat is
ja, dat snap ik.
Dat is eigenlijk ook wel weer een beetje treurig. Want hij wilde graag een scooter. Nou ja, dat is, ja, mijn kinderen kunnen ook graag een scooter willen, maar die gaan er gewoon lekker voor werken. En zo denkt volgens mij heel Nederland. Ga nou eens werken voor je cent. Je mag best een cadeau krijgen. En nou ja, als je dan zo'n groot cadeau geeft, ja, waarom moet dat dan naar buiten? Is dan niemand
omdat het een gesponsord ding was natuurlijk, hè? Ja. Want anders stond er niet voor niks.
Dit fragment zal nog jarenlang worden gezien als het voorbeeld van hoe bekende Nederlanders zijn afgedreven van de gewone samenleving. En dat je niet meer gewoon tussen aanhalingstekens kan denken. Daar moet Wendy van Dijk het toch mee eens zijn.
Ik heb die Xander heb ik geïnterviewd. Dat vond ik echt dat was echt een heel leuk gesprek. Echt een hele leuke gozer vond ik
dat. Is ook een hele leuke vent.
En hij zei, als ik me goed herinner, hij zei het, zijn zoon Sam, die was die stond in de spits met voetballen. Die stond in de spits en die ging keepen. Die wilde eens gaan keepen. Toen zei ik, ja, jeetje, als vader. En je kijkt toch liever naar een... maar ik ben er als vader, zei hij. Om het beste van hemzelf in hem naar boven te krijgen. Niet van mijzelf. Nou, dit is wel het voorbeeld wat vloekt met alles wat hij heeft gezegd.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook wel zo dat het in heel veel gezinnen waar er gewoon veel geld is, heel gewoon is om je kind misschien een autootje te geven als die jarig is. Voor de duidelijkheid, niet bij mij in het gezin en ook niet waar ik vandaan kom. Maar het is natuurlijk twee kanten. Het is A, je geeft die jongen een verjaardagscadeau wat duidelijk gesponsord is van iets wat al heel raar is. En B, is dit zeg maar precies waardoor Wendy van het publiek is afgedreven. En dan wordt er heel boos gedaan als je zegt van ze is op de retour qua populariteit. Maar dat is precies door dit soort dingen. Omdat zij duidelijk niet voelt en denkt, wat je ook net al zei, hoe haar publiek dit beleeft.
Bubbel. Het is een soort bubbel waar mensen zitten. En dan er is niemand in een omgeving die zegt dan, jongens, doe dat nou niet. Doe dat nou niet.
Omdat niemand het ziet. Want de mensen die zij daarover zou kunnen raadplegen, zitten ook in die bubbel. Zo simpel
ik vind
is het toch?
Een fascinerend fenomeen. Echt, ja. Ik vind het echt fascinerend. Ik begrijp er werkelijk helemaal niks van. Echt
maar toch is het heel fijn
niks.
Als je dan wel iemand om je heen hebt, een team of zo, die dat nog wel, zeg maar, die voelsprieten heeft. Want het verbaast me ook. Linda de Mol zal dit niet doen. Die zal misschien de zoon ook wel een auto geven. Ik bedoel, die koopt ook huizen voor de kinderen. Maar die
zal het niet gaan etaleren.
Die zet het niet op Instagram met een hashtag waar. Van de makelaar of van de weet ik veel wat.
Sterker nog, is als de dood dat zij dat imago krijgt.
Ja.
Daar hoor ik haar heel vaak over praten. Als ik haar bijvoorbeeld ook interview, zal ze er altijd zelf over beginnen.
Nou, maar ze heeft er ook wel eens in de column in de Linda over geschreven dat mensen haar zien in de supermarkt met een bosje trostomaten in een karretje. Maar die zien niet dat ze vervolgens naar de traiteur rijdt om daar nog even een onsje Patanegra van 20 euro te halen. Echt letterlijk uit haar column. Maar dat is ook zo. En natuurlijk is het heel logisch dat mensen, als ze geld hebben, dat gewoon uitgeven op hun eigen manier. Maar ik denk wel dat als
je... Dat is niet mijn geld, toch, zei je net? Ik bedoel, het is een gesponsorde auto.
Ja, nee, daarom die Patanegra, die moet iedereen kopen. En op het moment dat je niet zeg maar een Instagram-filmpje erbij zet met de hashtag van de traiteur, waardoor je weet dat, nou, dat is dus gratis gekregen. Dan, dit moet je volgens mij gewoon overlaten aan die hele generatie YouTubers die zo graag bekend willen worden en die zich laten gebruiken door merken. Maar daar moet je boven staan op bepaalde...
Het is wel een, dat gaat wel een soort media... Het wordt wel een media-ding, denk ik. Gesponsorde producten en misschien niet in deze uitbundige stijl. Maar ik denk wel dat het een dingetje wordt.
Ja, Guido, nog even naar jou. Want het volgende onderwerp, de radiocijfers. Er zijn nieuwe cijfers bekend geworden van de maanden december, januari. Maar toch, we zijn toch benieuwd, wat gebeurt er nou in de ochtend? Wie wordt nou de nieuwe koning van de ochtend, nu Edwin Evers weg is? In deze cijfers zitten ze nog voor de helft. Evers is meegeteld en de andere helft is nieuw. Is er al iets te zeggen?
Ja, even voor alle duidelijkheid. De NLO, het luisteronderzoek, meet altijd per 2 maanden. En dit gaat dan over de meetperiode december 2018 en januari 2019. En de top 2000 was te horen in december. En dat drukt natuurlijk een enorme stempel op de luistercijfers. Dus trek er vooral niet al te veel conclusies uit. Maar ik heb bij de NLO even gevraagd of ze willen inzoomen op inderdaad de ochtend tussen 6 en 10 uur 's ochtends. En dan zie je dat in december en januari nog altijd op 1 staat Radio 538. Sinds kort zit Frank Dane daar. Met een luisterdichtheid van, ik moet het even goed zeggen, 1,15 miljoen luisteraars die dan gemiddeld luistert in dat tijdvak. Tussen 6 en 10. Met op de tweede plek Radio 2. En daar zitten tegenwoordig natuurlijk Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten met 1,10 miljoen luisteraars gemiddeld. En als je dan kijkt naar andere zenders, dat is wel aardig. Radio 10, daar zit tegenwoordig Gerard Ekdom. Maar die blijft dan toch wel behoorlijk achter met 270.000 luisteraars gemiddeld. Wel een enorme stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen zat het nog op 200.000. Ja. Toen zat hij nog niet op die plek. Radio 10 is al met al nog steeds de zender van alle radiostations die het meest in de lift zit.
Ja. En hoe is het met de ochtendshow van Mattie en Marieke op Q? Want die was ook nog gestegen, las ik van vandaag.
Is ook gestegen. Zit nu op 246.000 luisteraars volgens NLO. Tussen 6 en 10 ochtends. Dat was vorig jaar 218.000. Dus ja, dat is een stijging.
Ja, het is toch de vraag of Edwin Evers of het gat gedicht gaat worden, hè, door de andere zenders. Het is wel een gat, wat je ziet.
Het gat is enorm groot. Dat wist ik helemaal niet, dat het zo groot was.
Dat is inderdaad gigantisch. Ja, wat ik hoor, ook van mensen die dus niet bij Dane aan het werk zijn of bij John de Mol van Talpa Radio. Maar ook de concurrenten, die zijn allemaal heel erg verrast over hoe goed Frank Dane het doet. Ze dachten allemaal, Frank Dane gaat een heel ander geluid laten horen dan Evers. Evers is veel meer de allemansvriend. Frank Dane,
meer het mannetje.
Meer het mannetje, ja. Meer botsen, schuren. Ja. Maar ze hebben toch heel slim, misschien hebben ze Frank Dane ingefluisterd, joh, neem nog even die toon van Evers mee en ga dan geleidelijk aan over in wat het echte geluid van Dane is.
Hij zou wat minder gaan keten, hè? Dat was wel, hij zou wat minder.
Ja, jij hebt er nog
geen
interview natuurlijk. Ja. Toen zei hij dat ook. En misschien pakt dat wel goed uit. Want vooralsnog houdt Radio 538, moeten voorzichtig zijn met dit soort conclusies, de luisteraars redelijk vast.
Oké. Okay.
En dat is redelijk verrassend.
Nou, we gaan het zien. Over een maand weten we, van januari, februari, kunnen we het echt helemaal goed zien. Februari was trouwens de maand van de ontslagen. Jan van Veen, hè, Candlelight, die mocht alweer na een maand zijn biezen pakken bij Omroep Max.
Zo'n beetje sneu voor Jan van Veen. Hè? Ja. Dat dan bekend werd op dezelfde dag dat Piet Paulusma ook weg.
Nee, dat was een dag later. Er zat nog een dag tussen.
Nee, het was dezelfde dag.
Nee, dat was volgens mij dezelfde dag.
Oh ja, ik ben er waar met Rob Geus. Rob Geus was een dag later.
Nee, Rob Geus was een dag later.
Die hoef ik niet meer terug te komen.
Het waren ook veel ontslagen,
maar,
Alex.
En nu ga je dan mijn interview pesten.
Oh, sorry.
Want
sorry.
Ik wilde toespreken naar iets van de meest schokkende was. En dan kwam er een geluidsfragment. Maar dankjewel, Angela. Maar laat het toch maar horen.
Het is ook weer voor de regenjas. Het is weer om even uit te waaien. Want zaterdag wordt het stormachtig. En Matthijs, dan wil ik van jou weten. Wat is jouw lievelingsweer?
Mijn lievelingsweer?
Ja.
April in Parijs.
Oké. Okay. Nou, jij in april naar Parijs. Wij hier gewoon naar het ontmoet dat morgen. Dan komt ie. Otman.
Otman, ja, dat was hij hoor. Piet Paulusma. Nou ja, bij de Wereld Rijd Door, de avond, misschien een dag later, maar het was in ieder geval heel snel na het nieuws bekend werd. Ja, Angela, dat was wel, zegt heel veel, hè, over Piet Paulusma. Hoe het hele land eigenlijk hem wel, ja, mag.
Ja, en hem een soort uitgeleide heeft gedaan alsof hij overleden was. Maar dat heeft hij dus nu allemaal fijn kunnen aanhoren, hoe dol we op hem zijn. Ja, en ik denk ook dat het hele land enigszins verbijsterd was dat Talpa, / John de Mol, zijn kijkcijferkanon, wat hij heeft, want dat is zijn grootste kijkcijferkanon op het moment, eruit gooit. En daar ben ik ook nog steeds niet helemaal van bijgekomen, als ik heel eerlijk ben.
En toch viel het mij op dat toen het nieuws bekend werd op de redactie, heel veel mensen riepen van, hé, die Piet Paulusma gaat weg. Dat is toch niet meer van deze tijd, die man. Het wordt tijd om daar de boel te vernieuwen. En tv-zenders willen zich toch ook richten op de jongere kijker.
Maar wie op de
redactie
kijker dan?
Moet ik namen noemen?
Nee, maar ik bedoel echt bij ons op de redactie, want
ja,
die
zeker,
hebben we niet gehoord. Ik
zeker.
Heb alleen maar ons in, als een soort celletje lamgeslagen de bielen bij de middentafel zien staan. Van,
nee, dan heb ik toch een iets ander beeld.
Nou?
Maar het zou heel goed kunnen zijn dat zeker de wat jongere generatie denkt... Ja, Piet Paulusma, kom op.
Ja, de jonge generatie kijkt toch ook geen weer? Want je bedoelt, nee, dat is toch ook voor de ouderen?
Die hebben gewoon een app op hun telefoon en die kijken of het nu gaat regenen... of dat het over een uur gaat regenen.
Zet daar met het weer bezig, volgens mij.
Ja, maar ook Rob Geus is dan ook ontslagen. Hoeft ook niet meer terug te keren op SBS6. Zij vertegenwoordigen wel het oude SBS6.
Ja, en dat oude SBS6,
daarin scoorden zij goed.
Geus echt van andere orde.
Piet Paulusma en
Piet Paulusma Champions League. Rob de Geus is tweede klas.
Piet Paulusma Champions League, ja, met JCS?
Ja, wel qua character natuurlijk. Dat is echt zo.
Ja, fenomeen. Piet is gewoon een fenomeen, laten we heel eerlijk zijn.
Maar is het een fout van John de Mol, vind jij, Angela?
Ja, fout. Als je gewoon de kijkcijfers weer ziet, dan is het vaak toch dat de piek zit in de avond op het moment dat Piet met zijn weerbericht begint. En ja, dat is natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, bijzonder. Dat mensen speciaal om 11 uur 's avonds nog eens eventjes naar een filmpje gaan kijken van een meneer uit Friesland die ergens naartoe gereden is. Die
je bekepping in jou, hè?
Nou, bijvoorbeeld, ja. Die in dingen gaat staan riedelen over het fileweer en over of het barbecue weer is de volgende dag. En of je, weet ik van wat, je korte mouwen aan kan. En dan zegt Oom Moorn, terwijl er 20 mensen meezwaaien. Nou ja, waarschijnlijk zit de helft van de kijkers die kijken zitten mee te zwaaien naar Piet. Want ja, die vinden dat leuk. Ja. En dat je daarvan zegt, 2 jaar voordat hij met pensioen gaat... en bedoel dat hij zelf ook heeft aangegeven... nou, ik vind het leuk om die 25 jaar vol te maken... dat je daarvan zegt, nee Piet, we gaan afscheid van je nemen.
Dat is niet de reden natuurlijk, dat hij 2 jaar voor zijn pensioen... maar ik zou, ja...
Nee, maar dat vind ik PR-technisch zo raar. Ik bedoel, wat maakt die 2 jaar uit? Ik bedoel, je valt toch geen... Je kan de meest flitsende nieuwsvoorziening ervoor zetten... als je dan Piet daarna hebt, is niemand die denkt van... nou, het nieuws heb ik weg. Dat is onzin.
En meteen 2 RTL-mensen weghalen.
Ja, ja.
Ja, dat past in het plaatje.
Ja, het moet allemaal jonger, hipper. En dus in die zin, als je inderdaad de jongere garde wordt...
Dennis Wild is ook niet heel jong, toch?
Nee, maar het zijn wel de 2 best uitziende weermensen van RTL. Durf ik wel te zeggen.
Ja, dat ben ik met je eens.
Hadden we dit kunnen zien aankomen? Want John de Mol wil natuurlijk korte metten maken met het oude SBS6. Hij wil daar een meer flitsende... glitter en glamour familiezender met grote dikke studioshows van maken. Ja, dat botst wel heel erg met Oudmon.
Ja.
Ja.
Weg met de campingzender.
Weg met de campingzender. Daar wordt dan echt nu korte metten mee gemaakt. Ik ben heel benieuwd of er nog meer slachtoffers vallen. Om ze maar even dan slachtoffers te noemen. Ik heb wel nog even contact gehad met de vrouw van Jeroen van der Boom. Dat is ook namelijk zijn manager.
Dani.
Dani. En ik heb gezegd van, ja jeetje, hoort Jeroen ook niet een beetje bij die oude garde van SBS6? Dicht bij de gewone kijker.
Staat hij op een camping, Jeroen?
Hij staat niet op een camping. Dani was ook niet op een camping toen ze mij dit vertelde. Nee, maar zij zegt, nee, Jeroen heeft grootse plannen met John de Mol. Die blijft gewoon bij SBS6.
Jeroen heeft grootse plannen met John de Mol? Van de zon?
Volgens mij dan andersom, ja. De 2 hebben grote plannen met elkaar. Dus als ik haar mag geloven, blijft Jeroen van de Boom in ieder geval. En die schaad ik toch ook een beetje onder.
Nou, weet
met alle respect,
niet.
Hoor.
Mijn imago is anders van wat ik zeg maar. Volgens mij past hij wel in wat ze willen met grote shows. En gaat hij weer iets leuks op zijn piano doen.
Ja, maar dat doet hij natuurlijk wel ook goed, hè. Met de vrienden van Hazes en zo. Dat doet Jeroen, die zit dan aan die vleugel. Dat doet hij op zich wel goed. Dat doet hij heel, heel veel, volgens mij. Maar volgens mij had jij dat...
Nee, ja, ik ben heel benieuwd wat er met...
Tokkie publiek, had jij toch gezegd,
ja,
of niet?
Dat hoorde ik, ja. Dus laat daar ik daar gewoon weer eens... Ja, nou ja, kijk, dat is wel wat je wat nu zeg maar de doorsnee SBS-kijker is. Die zal wat lager opgeleid zijn en wat minder draagkrachtig... dan het publiek wat hij beoogt. Dat zal toch een iets publiek moeten zijn... wat iets meer te besteden heeft en wat iets jonger is.
Ja, Piet Paulusma staat voor tokkies.
Of je die gaat trekken met allerlei shows die...
Piet Paulusma staat voor tokkies.
Nee, ja, vind ik niet. Ik denk dat hij er misschien zelf ook wel van geschrokken is... hoe er nu gereageerd is op het vertrek van Piet. Dat Piet misschien toch meer is dan die knullige weerman uit Friesland. Maar dat het gewoon meer echt een fenomeen is.
Maar zijn er ook al petities gaande?
Petities was het,
toch? Petities? Nee, volgens mij is dat helemaal niet nodig. Want Piet die is bestormd met aanbiedingen.
Wat dol van de aanbiedingen.
Ja.
Gelijk met Jan Slachter aan tafel.
Wat gaat hij doen?
Nou, die gaat natuurlijk iets bij Max doen.
Ja?
Ja, dat is zo één op één dat hij daar prima past.
Dat is hier een voorspelling waar we op terug kunnen komen in een latere podcast.
Absoluut. Ik vind het wel aardig om nog even een quote aan te halen van Jan Slachter. Want toen Rob Geus ook vertrok, toen bekend werd dat hij wegging, werd natuurlijk ook bij Jan Slachter gebeld van joh, kan hij niet bij jou terecht? En toen had hij gezegd, ja, ik ben geen opvang voor zielige egeltjes. Ja. Ja,
maar nog, dan haal ik maar weer even wat Dennis net ook riep. Rob Geus is geen Piet Paulusma.
Andere categorie.
Hoe vervelend het ook voor hem is. Ja. Maar in het verlengde hiervan, en dat wil ik ook nog wel even, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Ik ben heel benieuwd wat ze met Hart van Nederland gaan doen. Want als er zo'n ontzettend fancy weerbericht moet komen, waarvan ik heb gehoord dat het naar Amerika wordt gekeken, weet je wel, waar ze natuurlijk met die augmented reality in studio's zitten met wervelstormen en overstromingen en weet ik veel wat. Ja, dan past Hart van Nederland daar niet voor, toch?
Nou ja, ik vang ook dat soort geluiden op. Ze zijn daar bloednerveus. Dat Hart van Nederland wel eens de redactie straks verleden thuis zou kunnen zijn. Ja. Ja.
Mensen die het een paar jaar geleden nog voor onmogelijk hielden dat er ooit wat aan zou veranderen, die zijn nu zeker door het ontslag van Piet Paulusma wel erg wakker geschrokken. En die vertrouwden niet op dat ze zo zoveel krediet en ervaring hebben opgedaan, zeg maar, dat ze kosten wat kost op die zender blijven.
Ja, en Hart van Nederland is ook wel echt dat oude SBS6. Dicht bij de kijker. En dicht bij de kijker wil John misschien niet staan. Ik weet het niet. Hij heeft in ieder geval een andere visie.
Maar toch is het gekke dat je wat je ziet wat nu scoort, dat zijn toch ook zoals gisteravond die twee mannen in Paleis voor een Prikkie. 800.000 kijkers. Het is de meneer de rijdende rechter die nog steeds kijkt. Het zijn toch de programma's die dicht bij de mensen liggen.
Ja.
En dat is zeg maar wat de SBS-kijker toch het meest trekt. Of je het nou wil, of leuk vindt of
niet.
Hij
wil een andere kijker, toch? Ja. Hij wil een andere kijker.
Maar ja, de vraag is of die kijker komt. Ja. Want je moet hem wel dan trekken.
Hart van Nederland is nog een programma wat nog steady scoort op SBS6. We gaan nu even nog naar twee korte onderwerpen. Want de eerste ook SBS6 is. En ik overval jou misschien even, Guido. Maar ik wil iets weten over de SpongeBob-vergelijking. Dus we gaan even luisteren naar een fragmentvergelijking.
Ik ook. Ik ben begonnen aan een nieuw avontuur op een tijdstip waar moeilijk naar gekeken wordt. Waar mensen denken, ja, we zitten altijd al bij RTL of we zitten al bij NPO1. Ja, daar moeten we tegen opknokken. En dat kun je alleen maar doen door in jezelf te geloven, jezelf te vertrouwen. Maar ook nog eens een keer een eigenaar te hebben die erin gelooft. En die hebben we ook met John de Mol. Dus wij bouwen vrolijk door.
Jullie geven de moed nog niet op, begrijp ik?
Nee, absoluut niet.
Ja, Albert Verlinde over Zes en Zijd. Het programma op de vroege vooravond om 6 uur op SBS. Ja, wat gewoon heel slecht scoort. En qua kijkcijfers. En Guido, je hebt een SpongeBob-vergelijking. Leg eens uit.
Ja, dat is. Ik wil echt gelijk erbij zeggen. Ik ben hier niet om iemand of een programma of een zender de grond in te boren. Maar ik wil kijkcijfers wel duiden. En dat is ooit eens begonnen toen Fox in Nederland lanceerde kwam met de Open Net. En dat scoorde zo slecht. Ik dacht, hoe kan ik dat nou het beste duiden voor mijn lezer? Even kijken hoe de andere zenders het doen. En toen kwam ik erachter dat er meer gekeken werd naar SpongeBob op Nickelodeon dan naar een programma op Fox. En sindsdien noem ik dat een beetje plagerig, de SpongeBob-vergelijking. En bij Zes Inside, we kunnen allemaal zeggen, nou ja, 116.000 kijkers. Dat is best veel. Hè? Als je in een zaal vol mensen staat en er staan 116.000, dat is een flink aantal.
Aardige zaal.
Maar als je daar dan de SpongeBob-vergelijking op loslaat en je ziet dat er gelijktijdig op net 5 meer mensen kijken naar een herhaling van het blok Australië of de zoveelste herhaling van Allo Allo, krijg je toch wel een idee hoe matig Zes Inside bekeken wordt.
Ja, of dat het gesponsorde kookprogramma wat ervoor zit meer mensen trekt dan dat Zes Inside daarna trekt.
Ja, ik snap heel goed. Je kan natuurlijk als Albert Verlinde zijn onmogelijk gaan roepen, ja, het is waardeloos, dat gaat nooit meer goed komen. Dat kan je niet zeggen. Maar dat moet die man toch ergens ook denken. Ik bedoel, die is toch niet gek? Dat is ook.
Ja,
dat iemand die al zo lang rondloopt in Medialand. Dit zijn echt niet hele slechte cijfers. Het zijn echt hondsberoerde cijfers.
Nou ja, het zou ook leuk zijn als er zeg maar dan toch nog iets van een stijgende lijn te zien was. Dat ze langzaam omhoog gingen. En dat je ook bijvoorbeeld zag dat het programma beter werd. Of dat de mensen daar meer hun draai kregen. Nou ja, dat zie je ook niet. Sorry.
Ja, jij, Angela, jij was een maand geleden al vrij vernietigend. Want jij zei toen, had ik een ja-nee-vraag in de podcast. Maar toen zei je van, het komt niet meer goed met Zes en Zijd.
Komt het nog goed niet met Zes en Zijd?
Ja, dat was de vraag. Zei nee.
Met een pistool op mijn hoofd, ja of nee?
Maar dat was wel.
Ja, weet je, ik verbaas me er ook gewoon wel over. Want ik was denk ik een van de grootste fans toen bekend werd dat Albert Verlinde weer terugkwam. Omdat ik hem echt miste de afgelopen jaren als het gaat om een stem in in medialand.
En show.
En in show, weet je wel, met shownieuws. En dat hij gewoon ook nooit de beroerd was om zijn eigen zender de oren te wassen in RTL Boulevard. Maar ja, weet je, wat? Als ik het nu zit te kijken, dan neemt hij toch wel vaak zijn eigen baas en zijn eigen zender heel erg opzichtig in bescherming. Terwijl dat zijn geloofwaardigheid niet ten goede komt. En,
maar kom wel met primeurtjes aanzetten. Hij was de eerste die Peter van der Vorst riep als nieuwe zenderbaas van RTL 4. Ik neem het even voor hem op. Ik bedoel, hij is wel in die zin weer de oude Albert Verlinde die overal aan het spitten is en dingen opvangt en die vervolgens uitzendt in een tv-programma.
In 2 maanden is het enige voorbeeld wat jij kan bedenken Peter van der Vorst.
Nou, dat is het eerste wat mij even te binnen schiet. En ik heb het ook niet elke dag gekeken.
Nee, maar ik kijk het wel iedere dag, maar ze hebben gewoon echt niet zo heel veel nieuws. En dat valt me ook gewoon tegen, want ik bedoel, ik ken zijn status als nieuwsjager. Maar ik denk ook dat hij geconfronteerd wordt met het gegeven dat sterren tegenwoordig heel veel gewoon op Instagram gooien. En eigenlijk ontstijgt het qua nieuwswaarde. Het meest beroerde voor hen is eigenlijk dat shownieuws aan het einde van de avond vaker nieuws heeft dan dat 6 Inside heeft, wat enorm opgetuigd is en wat het zou moeten gaan waarmaken.
Op
dezelfde zender. En die natuurlijk ook een soort concurrentiestrijd voelen met elkaar, want hun deskundigen waren niet goed genoeg om in 6 Inside te zitten. Nou zag ik pas wel weer iemand zitten die volgens mij bij shownieuws vandaan komt. Dus het is ook fluïde. En je ziet ook dat ze heel erg worstelen om
Er zijn mensen neer te zetten. Toch?
Want Victoria Koblenko heeft geloof ik ook al 3 keer in een week gezeten pas. Ja.
Maar ze hebben natuurlijk, ik bedoel, ze hebben weinig nieuws. Maar er is daarnaast ook niet iets wat aanspreekt bij de mensen.
Nee. Nee. Ik heb heel erg het idee naar een aantal mensen te kijken die een rol speelt. En die denkt van, het is nu handig om even fel van leer te trekken op de rechterflank. En andere momenten weer even dat. Ja, het komt niet zo heel authentiek over.
Ze hebben deze maand wel een nieuwe hoofdredacteur aangesteld. Gijs van Dam, die wij vooral kennen van dat gedoe met, ben zijn naam kwijt.
Jelle Brand Korsjes.
Ja, precies. Ja. Ja, maakt dat wat uit? Of is zo'n functie eigenlijk helemaal niet meer zo relevant?
Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ik denk niet meer dat het zo. Ja, dat boekje is wel een beetje dicht of zo, gevoelsmatig.
Maar je had ook begrepen toch dat Erland Galjaard er al een paar weken hard aan de touwtjes aan het trekken is achter de schermen.
Zeker.
Ja, daar zie je ook niet zoveel van, wilde ik zeggen. Het is nou niet, ja, ik bedoel, ze wisselen is van stoel en ze wisselen is van wie de nieuwtjes aan het begin van het programma voorleest, of dat Jan is of de voice-over. Het zijn allemaal van die kleine veranderingen die Precies. Die weinig zoden aan de dijk zetten.
Als je puur kijkt naar de vakman, Gijs van Dam. Ja, hij heeft wel zijn sporen verdiend. Hij heeft van alles en nog wat gedaan. Dus het is een competente man.
Ook als hoofdredacteur? Ook als,
Nou, daar heeft hij volgens mij iets minder ervaring.
Producent?
Ja. Maar het is vooral producent, achter de schermen. Het grootmaken van enkele Talpa-programma's waar hij aan heeft meegewerkt. Ja, ik vind het heel moeilijk te beoordelen.
Nou ja, dat is net als met Peter van der Vorst natuurlijk. Ik bedoel, kan die een zender leiden ook? Dat is natuurlijk ook
daar gaan we zo terugkomen op die vraag. Want ik wil nog 1 klein dingetje tussendoor. Temptation Island. Angela, jij kwam vorige week bij ons in de ochtendshow. Zei je iets over Temptation Island, waar vervolgens Rick Brandstede, de presentator, weer op doorging. Kun jij zelf nog vertellen wat het was?
Ja, ik had me dat van tevoren allemaal niet zo gerealiseerd dat Temptation Island zoveel fans heeft omdat het zo groot werd. Ik heb van een goede bekende uit mijn directe omgeving, die ik echt al een tijdje ken en voor wie ik de hand in het vuur steek, gehoord dat hij auditie heeft gedaan voor Temptation Island als verleider. Hij had zichzelf niet aangemeld. Hij is op straat aangesproken door iemand. Had er geen zin in, liep door. Maar zijn vriend die erbij was, die had toch stiekem zijn nummer gegeven. En toen werd hij gebeld de volgende dag. En hij dacht van, weet je wat, praten kan geen kwaad. Nou, dat lijkt me een gezonde instelling. Je hoort altijd weer leuke dingen. En inderdaad, hem werd verteld tijdens die casting, toen hij daar zo in zijn zwembroek stond. Want ja, je moet in je zwembroek auditie doen.
Was dat een gele, trouwens?
Nee, dat was geen gele. Leuk detail, maar nee, dat was geen gele. Dat er een bonussysteem aan hangt. Dat als er gezoend wordt met een vrouw, dat het €3.000 oplevert. En als er het bed gedeeld wordt met een vrouw, dat er €10.000 aan hangt. En hij vertelde mij dat niet omdat hij dacht van, daar kan ze lekker mee scoren. Hij vertelde mij dat gewoon een keertje terloops. Omdat ik hem ook helemaal niet ken, zeg maar, vanwege televisiewerk. En hij kent mij gewoon als Ange, als jullie mij ook als Ange kennen. Dus hij vertelde dat gewoon op een gegeven moment. Toen ik hem ook wat dingen vertelde die ik gedaan had. En toen hij zag dat ik heel verbaasd reageerde op die bedragen, toen was hij op zijn beurt weer heel verbaasd. Want hij zei van, ja, maar hallo, waarom zouden mensen anders meedoen? Ik bedoel, hij voegde er afgelopen weekend nog aan toe van, als je nu kijkt naar de vrouwen die erin zitten, daar zou geen van die verleiders vrijwillig, wat er daarna volgde, dat kan iedereen zich wel. Bijvoorbeeld, maar laat jij het mij even netjes zeggen.
Ah, 3000 voor een zoen, ja, het is wel echt een hoog geld.
Ja, van een bedrag. Als
ik denk dat ik het thuis ook wel doorheen krijg, als ik dan even daarheen voor 3000, eerlijk gezegd.
Dat je best wel mag.
Ja, stuurt mij wel even weg. Ja. Haal maar even een paar duizend euro op.
Weet je, RTL, toen ik dat dus vertelde in de ochtendshow, die reageerde echt als door een wesp gestoken. En Rick Brandsteder was er als de kippen bij om alles te ontkennen op de radio en 's avonds bij Boulevard. Daar stond ook een verleider die zei dat hij niks heeft gekregen. Nou ja, weet je, het zou best kunnen dat er twee kanten zitten aan deze waarheid. Dat de mensen die gescout worden op straat overgehaald moeten worden.
En, ja, of een tussenpersoon of zo. Zou dat ook niet kunnen?
Nou, tussenpersoon niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat mijn bekende...
Die wilde niet echt,
maar die ziet er wel heel goed uit. Dus ja, ik bedoel, ik snap dat ze die graag in het programma wilden. En dat je die dus dan een bonussysteem beloont. Ja, ja. Maar ja, als jij jezelf aanmeldt... Ook niet, nee. Maar als jij jezelf aanmeldt, omdat jij graag denkt van... joh, ik zie er goed uit en hierna kan ik wel een carrière gebruiken... als of Instagrammer of pornoster, ik noem maar wat... dan heb jij die bonus natuurlijk niet nodig om mee te doen. Maar ja, er wordt heel schimmig gedaan over geld bij dit programma. Want ik werd ook weer boos opgebeld door een woordvoerder van RTL... van waarom ik dat verteld en waarom ik geen wederhoor had toegepast. Ik zei, nou ja, wederhoor, ik bedoel, het wordt ieder jaar door jullie ontkend. Dus, en dat heb ik er ook netjes bij gezegd in die ochtendshow. RTL ontkent dit al jaren. Rick Brandsteder heeft vorig jaar nog een interview gegeven en dan... toen zei hij ook van nee, ze krijgen geen bonus als ze met iemand naar bed gaan. Er wordt echt niks betaald. Maar ja, tijdens dat gesprek begreep ik wel weer dat er af en toe... het ene seizoen wel, het andere seizoen niet... een soort fee wordt betaald aan de verleider.
Geloof jij die verleider dus?
Ja, dit is iemand die ik ken. Die kijk, het is maar één bron. En daarvan zeg je normaal één bron is geen bron. Maar ja... Deze jongen, die daar wat ik net al zei, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Maar en die heb ik van het weekend nog eens even op zijn kop gehouden... om eens even goed uit te rammelen, om te kijken of er echt niet iets zat. Maar nee, nogmaals.
Hoeveel geld kreeg je daarvoor?
Niks.
Nee, maar toen heeft hij het nogmaals gezegd.
Tuurlijk. Hij blijft bij zijn verhaal. Ja. En hij was ook helemaal verbaasd dat RTL het nu opeens gaat ontkennen. En tegelijkertijd ook weer niet. Want hij zei, ja, weet je, ik snap ook wel dat mensen niet meer gaan kijken naar het programma... als ze weten dat mensen voor geld met iemand...
En de een wil de ander niet.
De een wel, de ander niet. Ja, ja, nou ja, dat is sowieso denk ik al heel dom. Want er hoeft er maar één natuurlijk in een dronken buiten gaan kletsen aan dat zwembad. En dan heb je al problemen. Maar ja, ze moeten natuurlijk ook allemaal tekenen voor geheimhouding.
Maar jij bent een fan, hè, van het programma?
Nee, ik voer een hetze tegen het programma volgens Rick Brandsteder. Nou, dat vond ik heel leuk bedacht. Want het hele programma interesseert me werkelijk geen ene biet, als ik heel eerlijk ben. Nee. En iedereen moet vooral kijken wat hij wil.
Porno,
als iemand daar gelukkig
van
wordt, moeten ze dat doen. Ja, als ik dat kijk, dan denk ik van ja, ik word hier niet gelukkiger van als kijker... om te zien hoe relaties moedwillig te vernielingen worden geholpen. En bovendien, hoe geloofwaardig is het nu? Want ik bedoel, al die mensen zitten daar toch alleen maar... omdat ze of bekend willen worden of een gratis seksvakantie in Thailand willen. Nou ja, mijn zegen heb je.
Iets anders. Deze twee zagen we niet aankomen. Twee presentatoren die deze maand een schitterende benoeming kregen. Eerst Peter van der Vorst, die zenderbaas werd van RTL 4. En daarna de dame die we nu even gaan horen.
Nou ja, we willen heel graag proberen om de zender weer wat relevanter te maken. Het is nu een zender waar je af en toe blijft hangen omdat er een lekkere serie is. Maar het zou te gek zijn als wij kunnen proberen om met de ervaring die we opgedaan hebben met het blad Linda... het ietsje journalistieker te maken.
Ja, we horen Linda. Linda de Mol over Net 5. Zij is creatieve directeur, niet echt zenderbaas, maar creatieve directeur van Net 5. Twee verrassende benoemingen.
Peter van der Vorst en Linda, ja zeker. Allebei. Ja, alhoewel Linda natuurlijk heel logisch is als je erover nadenkt. Ik bedoel, als ze dan toch...
Waarom is het logisch?
Nou, als ze in huis is en ze heeft een blad en ze bewijst keer op keer dat ze haar fijn aanvoelt wat vrouwen willen. En je hebt een vrouwenzender die op zijn gat ligt, ja... Dan is het heel fijn, denk ik, dat je haar en haar compaan Yildau van der Bijl daarheen kan sturen. En kan vragen of ze daar wat aan kan doen. Ik denk dat het een gouden zet is. En ik bedoel, het is Linda. Dus Linda begint altijd vanuit de underdog-positie. Dat deed ze ook bij Jinek. Van nou, misschien eens met één avondje beginnen en eens kijken of dat wat wordt.
Nou, heel anders dan Albert Verlinde. Hè?
Ja, maar kijk, ik bedoel, Linda snapt heel goed wat PR is. Die zat het ook zo goed op te nemen voor de broer dat ik. ja, dat je niet anders kon dan als je naar de televisie zat te kijken en te knikken. Van ja, het is alleen maar leuk wat John
maar
doet.
Maar moest er echt fan van hem worden, hè, van John.
Ja, ja. Ja.
Als het nu geen succes wordt, Net 5, dan komt het nooit meer goed.
Dan kun je die zender opdoeken.
Want ik heb al zoveel verschillende zenderbazen van Net 5 gesproken. Die zeiden, we gaan een nieuw leven inblazen. En het oude succes van Net 5, want dat was ooit wel degelijk een hele succesvolle vrouwenzender. Dat gaan we reanimeren. Dat is nooit gelukt. Het is echt een zender van, ja, puur kijkcijfer technisch gezien, van niets momenteel. Het speelt geen rol van betekenis. Dus ja, dit moet wel lukken. Dit moet wel echt gaan lukken.
Nou, volgens Westo zou dat misschien dat ze de jongere kijker wil gaan trekken.
Volgens Westo, dat is de oude zenderbaas.
Ja, ja, die zei van nou ja, als ze ook nog de jeugd en de jongere vrouwen weten te binden. En ik denk dat het wel kan. Als ik naar mijn eigen dochter kijk van 17, dan die kijkt eigenlijk echt nog wel veel televisie. En als ze die weten te vinden.
Maar goed, je ziet ook dat het blad Linda zich natuurlijk ook op de 30er. Ja. Licht, zo ongeveer, schat ik in.
Maar dan
bij
Peter
mij kijken
ze
ook nog best te veel televisie, hoor. Dus ik bedoel, de televisie is echt niet reddeloos verloren.
Nee.
Ja, Peter van der Vorst, dat is ook een hele verrassing. Die wordt echt zenderbaas. De nieuwe Erland Galjard van RTL. Guido, heb jij al uit het veld wat gehoord?
Nou, ik probeer me dan in zijn hoofd te verplaatsen. Wat mij verschrikkelijk moeilijk lijkt, is die man is door en door RTL. Hij kent daar iedereen. Maar hij moet nu ook gewoon de keiharde baas zijn. Die
van
iemand,
zijn collega's, ja.
Ja, die iemand ook de deur moet kunnen wijzen of kunnen zeggen van jouw contract wordt niet verlengd. En heeft hij die kloten, om het maar even ordinair uit te drukken? Dat is wel de vraag. Daar zal hij nu al slapeloze nachten over hebben. Dat kan bijna niet anders.
Nou ja. Gaan mensen hem serieus nemen? Want ik bedoel, als hij iets onaardigs zegt over een collega, die zal ook denken, ja, Petertje kan het wel zeggen, maar ik heb Petertje nog binnen zien komen hier.
En, nou ja, ik ben benieuwd wat hij met RTL Late Night gaat doen. En dat VTBL, dat is natuurlijk ook... of dat nog lang door blijft, dat voetbalprogramma van Humberto Tan. 81.000 afgelopen zondag.
Ja, dat is heel weinig.
Met Van Hanegem zelfs als de gast.
Daar kan ik nog geen SpongeBob-vergelijking op loslaten trouwens.
Maar Late Night ook natuurlijk met Twan Huis. Ja, wat gaat hij daarmee doen? Ik ben wel benieuwd.
Er wachten een paar leuke klusjes op hem, ja. Zeker.
Oké, we sluiten af met eigenlijk de natte droom voor elke zenderbaas qua kijkcijfers. We gaan eerst even luisteren.
Ik kan gewoon niet tegen dat domme accent. Dat slappe, wegige. Oh, mooi.
Godfried Bomans, Anton. Ik had me er zo verschrikkelijk op verheugd. Eindelijk weer eens een echte man hier op school. Met daadkracht en overwicht. Iemand tegen wie ik onmiddellijk opkeek. Bij wie ik me ineens weer vrouw voelde. Zwak. Door hem woedde eindelijk weer eens een frisse lentebries door mijn voorburps. En nu word ik opgezadeld met een kind.
Ja, de luisterboer. Kijken wij allemaal hier? We zitten met z'n vier.
Ja,
ik
toch?
Wel. Ja.
Ik ook,
ja, 100% score.
Ja.
Ja, 5,1 miljoen was in totaal van de eerste aflevering een record. Ja,
in totaal, dat is met teruggesteld kijken.
Uitgesteld kijken.
Zeg het maar. Laatste minuutje, zeg het maar.
Ik heb me in de eerste aflevering wel gestoord aan het Ahmed, eerlijk gezegd. Dat vond ik echt achterhaald. Dat vond ik vervelend. Dat irriteerde me.
Wat gebeurde er?
Ja, weet je, dat je de hele zomer oefent op het uitspreken van Ahmed. Dat vond ik echt...
Dat was juffrouw Anke, hè? Die
was juffrouw Anke. Dat vond ik echt, dat irriteerde me een beetje. Want ik denk van, ja, dat is al zo lang geleden dat mensen... Maar goed, misschien, ik woon in de stad. Misschien gaat dat in een dorp ergens in het land wel zo. Maar ja. Dat is het enige kritische puntje.
Ook iets over haar perfectionistische karakter.
Nee, het was geweldig.
Ik
was geweldig.
Ik moest er ook weer even inkomen. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik vond de tweede vond ik echt misschien wel de beste ooit. Spreek ik dan maar even mijn broer na die me dat appte. Want die was echt helemaal hier. En ik ben het wel met hem eens. Ik moest ook echt sowieso die hele discussie natuurlijk over... dat tegenwoordig iedereen wel een bepaalde letter is. Als het gaat over seksuele geaardheid of geslacht.
Ja,
of weet ik wat.
Heerlijk,
dat was natuurlijk zo in de roos.
Ja.
En dan ook nog gewoon... de kleinere dingen die erin zaten over de hulpeloosheid van sommige karakters, menselijke karakters. Ja. Ja,
dat schoolplein blijft natuurlijk geweldig.
Dat schoolplein, dat is, maar ook het luisteren aan
die
deur.
Die Karel natuurlijk,
daar,
hè, die sneuwe Karel.
Het is allemaal zo herkenbaar.
Ik vind het af en toe wel een beetje gekunsteld. Het lijkt wel alsof ze bedenken, dit sociaal-maatschappelijke thema willen we nu gaan aanpakken. En daar gaan we nu eens even wat grappen bij bedenken. En zo. Het is ook wel een beetje logisch dat zoiets zo werkt. Maar het kwam ook wel een beetje gemaakt over dat. Hoe heet hij inderdaad? Die man die begon over... Het zou wel eens een transgender meisje kunnen zijn. Ja, dat is...
Het is
bijna een beetje geloofwaardig.
Een beetje absurdistisch is het.
In seizoen 1 vond ik het heel mooi. Dat het was natuurlijk een uitvergroting van de werkelijkheid. Maar niet dusdanig dat ik Jiske vind.
Nee, ik ben het wel met je eens. Het is een beetje absurdistisch.
Daar balanceert een beetje op dat randje. Dat is mijn
ben ik niet helemaal met je eens. Ja, ik vind wel. Karel, ik bedoel, je hebt heel veel van dat soort types in de maatschappij lopen die als je al zegt van ik ben hetero, nee, je bent cisgender. Weet je wel, die bij alles en nog wat corrigeren om het maar vooral niet fout te doen.
Maar het is enorm uitvergroot natuurlijk.
Tuurlijk, natuurlijk wordt het uitvergroot. Echt, maar het haakt
het wel leuk. Maar ik ben wel
ergens in de realiteit. Ik vind nog niet dat het een karikatuur wordt.
En Diederik Ebbingen, directeur Anton en ook medeschrijver van de serie stopt ermee na dit seizoen. Komt er nog een derde? Moet er nog een derde komen? Of zeggen jullie nu van, nou ja, laat het dan maar afgelopen zijn?
Ik denk niet dat er een derde komt. Als hij stopt, hij schrijft het, hij regisseert het voor een deel, dan gaat Ilse Warringa ook echt niet verder. En volgens mij doen ze er ook heel goed aan om het gewoon dit te laten zijn wat het is.
Voor mij mag
het
een deel
over 10 jaar nog over heeft.
Ja, met een nieuwe deze Anton.
Ja, het thema's genoeg. En het schoolplein dat blijft voor veel mensen herkenbaar. Voor mij mag het ook een deel 3 komen of een seizoen 3. Geweldig.
We gaan het zien, we gaan het horen. Dank jullie wel voor jullie deelname. En ook dank voor het luisteren. Wilt u de volgende aflevering niet missen, dan kunt u zich ook abonneren op Spotify of iTunes. En daar is maar nog te zeggen, tot de volgende.